Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Willen we samen zingen, gemeente, Psalm 80, de versen 1 en 11. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroost door u verkoren, als schapen gunstig hebt geleid. En het 11e vers, behoud ons, Heer der legermachten, zo zullen we ons voor afval wachten. 1 en 11 van Psalm 80. gemeente, de schriftlezing voor deze middag is uit de eerste Petrusbrief, het tweede hoofdstuk. We lezen 1 Petrus 2. Eerst doen we belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En we zingen Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heillicht voor. Psalm 17, vers 3, na de belijdenis en de schriftlezing 1 Petrus 2.
Ik geloof, en ieder van u spreken met mij in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goedertieren is, tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelve als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe ze ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Geliefde, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen, opdat, in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die ze in u zien, gode verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Zij dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heren wil, het zij de koning als de opperste macht hebbende, het zij de stadhouders als die van hem gezonden worden tot straf wel der kwaaddoeners, maar op prijs dergenen die goed doen, want al zo is de wil van God, dat gij weldoende de mond stopt aan de onwetendheid der dwaze mensen. Als vrije en niet de vrijheid hebbende als een deksel der boosheid, maar als dienstknechten Gods. Eert en iegelijk, heb de broederschap lief, vreest God, eert den koning. Gij huisknechten zijt met alle vrezen onderdanig de Heere, niet alleen de goede en bescheiden, maar ook de harde. Want dat is genade indien iemand om de conscientie voor God zwaarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Want wat lof is het indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt? Maar indien gij verdraagt als gij wel doet en daarover lijdt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Die als hij gescholden werd, niet wederschold, en als zij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij der zonde afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden, door wiens striemen gij genezen zijt. Want ge waart als dwalende schapen, maar ge zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen.
Tekst voor de prediking, gemeente, zijn de versen 21 tot en met 23 van het zojuist gelezen schriftgedeelte. Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen zoudt navolgen. Die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Die als hij gescholden werd, niet wederschold en als hij leed, niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardig oordeelt. Laten we eerst Gods aangezicht zoeken om zijn zegen te vragen over de bediening van het woord. Ze mogen ook deze middag in uw huis zijn, Heere, om te horen het woord van de levende God. Niet het woord van een mens, maar het woord van u. De roeping van u gaat ook deze middag uit. De roeping op verschillende wijzen. U roept mensen, u hebt ons geroepen tot om samen te komen in uw huis, en aan die roeping hebben we gehoor gegeven. Maar u roept op meerdere wijzen dan alleen dat we met ons lichaam, dat we als persoon aanwezig zijn in de kerk. U bent gekomen, Heere, om te roepen zondaren tot bekering. U bent gekomen om te roepen zij die verloren zijn in zichzelf, om het behoud in u te gaan vinden. Hoe roept u? Welke klop gaat er uit van u op ons hart, op ons leven? O, dat het zo zijn mag gekomen zijn in ons leven, dat we mochten open doen, omdat u ingang nam, omdat u woont in onze harten. Dan zijn we nieuwgeboren kinderkens. Dan spreekt deze tekst ons aan, als die ook zegt dat u, Heere Jezus Christus, voor ons geleden hebt. Het grote. O, het kan zijn dat er wel leven aan onze ziel is, maar dat we dit toch nog, ja, zo moeilijk kunnen geloven, of dat we het weer moeilijk kunnen geloven. Baant u de weg en gaat u met ons een weg, dat het daartoe mag komen dat we al het onze verliezen en het leven in u vinden. Roept u, Heere, tot bekering en brengt u tot dat nieuwe leven door de kracht van uw geest. Wie het woord gebruikt, wie de bediening van het woord gebruikt, en die het woord zo laat bedienen dat we aangeraakt worden. Heere, het is zo. De belijdenis zal niet vreemd zijn daarvan, als we zeggen dat we onszelf geen leven kunnen geven. We moeten daarom bedelen. En als we zeggen ook dat we ten diepste, ja, ons leven niet willen verliezen, maar in eigen hand houden, dan is dat ook waar. Maar o God, geeft u dat het gebeuren zal. In het hart van een jongen en meisje, van een jongere, van volwassenen, van oude vandaag, die u nog niet kennen. Komt u, Heere, opent u wat gesloten is. Maakt u week wat hard is. Breek in stukken wat voor u niet wil bukken. Zoals een van uw dienaren vroeger het vaak zei. Komt u, opdat u uw woord ook echt kwijt kunt. Dat mensen tot bekering komen, tot geloof komen. Opdat als we naar de eeuwigheid reizen, niet verloren zullen gaan. En we reizen daar naartoe. O God, druk het op ons hart. O, wat kan een mens toch hard en onverschillig zijn. Laat het zien ook dat het zonde is. Geef er ons leed over. Bewogenheid. Laat het overdenken van het lijden en sterven van de Heere Jezus, van zijn bewogenheid met zondaren mede daartoe strekken, dat we het niet meer uit kunnen houden in ons oude leven. Dat zou het groot zijn. Staat er in de Bijbel dat er blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Hoe groot zal de blijdschap zijn als er meerderen zich bekeren mogen en tegelijkertijd door u bekeerd worden, maar ook zich heen wenden tot u. Daar roept u het ook toe. Wend u tot mij. En wordt behouden. O, dat we toch leren om u niet meer de schuld te geven. Leren dat het zo'n zonde is als we schuilen achter onze onmacht. Laten we voor de dag mogen komen en het zeggen, Heere, hier ben ik. Niet met onze grootsheid, maar met onze kleinheid, met onze verlorenheid, met onze ellende, met al onze vragen, met onze nood, of als er geen nood is, maar gemakzucht ook daarmee. Want in uw hemelse apotheek, in de apotheek van uw woord, is toch voor een iedere medicijn. Wilt u dat toedienen? Kunnen wij niet. Want wij weten niet de kwaal van een ieder en we kunnen elkaar niet in het hart kijken. Maar o Heilige Geest, wilt u dat doen? En zo het woord brengen daar waar het moet zijn. En dat woord ook. Dat met ons mee zal gaan. Wat ons stilzet. Of wat ons geneest van een geestelijke kwaal. Of wat ons moed geeft als ons alle moed ontbreekt. Of wat ons vermaant en terechtwijst, bestraft, kastijdt. Als we dat nodig hebben. Denk aan uw werk, uw kerk wereldwijd. Denk aan uw lijdende kerk. Zij die het in hun lichaam gevoelen. Zij die het in hun maatschappelijk functioneren ervaren, dat ze achteruitgesteld worden, omdat ze geen moslim, of geen boeddhist, of geen hindoeïst zijn, maar christen. Zij die in gevangenis zitten, zij die alles ontnomen wordt, tot op de dag vandaag wordt er zoveel geleden. Gedenkt u ze, heren. En vertroost u ze daarmee, dat ze lijden ook in navolging van de Heere Jezus Christus. En als ze dat doen, dat ze dan ook in navolging eens tot heerlijkheid zullen komen. Geeft u ons er ook onderwijs over. Over dat wat u als een voorbeeld hebt nagelaten. Voor onze zielenleven, maar ook voor ons dagelijkse en concrete leven. Voor de praktijk van elke dag. Wie we zijn moeten. Geeft u er ons onderwijs in, ook dan wanneer we u de Heere willen dienen, willen vrezen. Uit een zekere hoogachting van u de Heere en respect en eerbied. Getrouw willen zijn in het leven naar uw geboden. Wel merken dat we dat niet geheel kunnen, maar toch naar heel veel streven. En misschien ook intussen dan denken dat we daarmee godsdienstig heel wat zijn. O leer ons, Heer, dat we door u bediend moeten worden. Zoals de Heere Christus dat gezegd heeft, ik ben gekomen niet om gediend te worden, maar om zelf te dienen. Mijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Zegent u de verkondiging, komt u er zelf in mee. Gedenkt u aan ons land en volk, onze overheid, onze regering, de vorming, ook van de Eerste Kamer. Gedenkt u, Heere, ook nu de uitslag van de verkiezingen is zoals die is. Heere, treed niet terug van ons land. De macht van het seculiere denken is zo sterk. En die geest, die tijdgeest, die beïnvloedt ons ook zo gemakkelijk. En we zijn zo gemakkelijk geneigd om maar te volgen wat de massa doet. Leer ons om dan, wanneer het nodig is, en hoe vaak is dat niet nodig, om toch geheel anders te zijn. Gedenkt u ons koninklijk huis, dat ook zij toch rekening zullen houden met de hoogste koning der koningen. Heere, gedenkt u de kerken, de tijd waarin wij leven, de eigen kerken, waarin zoveel van doen is En dat is niet alleen hier in deze klasse en in de particuliere synode van het zuiden, maar dat is in heel het land en alle klasse's. Heere, regeert u, richt u en brengt u dwalenden terecht en op de rechte weg. Behoed ons, spaar en draagt u ons. Wees met afgevaardigden naar meerdere vergaderingen. Laten we veel bidden voor de voortgang van uw kerk en voor de bewaring van uw kerk. Het bewaard worden bij het woord en bij de belijdenis en bij de kerkelijke afspraken. Zie een gunst op ons, o God, ook als gemeente. Wees met de kerkenraad en al wat ze hebben te doen. Ouderlingen, diaken en al degenen die werkzaam zijn tot heil van de gemeente, op welke manier dan ook. Wees met uw knecht, uw dienaar. Sterkt u hem, schenkt u kracht en lust, wijsheid, al wat nodig is samen met zijn vrouw, stelt u tot zegen. Onze ogen zijn op u, ook in deze dienst. Geeft u te spreken, geeft u te luisteren, om Jezus wil. Amen. Gemeente, willen we zingen uit Psalm 118, het 7e en het 11e vers. Psalm 118, vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, dies loof ik hem mijn leven lang. En het 11e, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegd, is tot verbazing ter beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. 7 en 11 van Psalm 118. is een wonder in onze ogen. We zien het, maar doorgronden het niet. Welk wonder, gemeente? Ik denk dat de meeste ouderen en ook wel de meeste oudere jongens en meisjes dat heel goed weten. Als we dit vers zingen, Psalm 118 vers 11, dat het gaat over een steen die verworpen is. Maar dat die door God gelegd is tot een hoofd des hoeks. Wat daarmee bedoeld wordt? Welke steen wordt daarmee bedoeld? Een steen die verworpen is door bouwlieden, mensen die een gebouw aan het bouwen waren, die een steen in de handen hadden en eens goed naar die steen keken en toen die steen maar verachtelijk wegwierpen met de gedachte, met die steen kunnen we niks, daar kunnen we niks mee beginnen, die kunnen we niet gebruiken. Maar dat nou juist die steen door de Heere God gelegd werd tot een belangrijke, ja de belangrijkste steen van het hele gebouw, de hoeksteen. Is er een jongen en meisje van een jaar of 6, 7, 8 die het al weet? Nee, je hoeft je vinger niet op te steken, maar die het toch al wel weet. Die steen dat ziet op de Heere Jezus. Die verworpen werd door zijn eigen volk. Mensen die ook in de tempel actief waren. Hem wegwierpen. Weg met deze. Kruist hem. Uit Jeruzalem. Buiten de legerplaats. Maar dat God, dat wat daar gebeurde, als het fundament ging beschouwen, of dat het fundament zou zijn van het grote godsgebouw. Dat beeld, gemeente, dat wordt door de apostel Paulus gebruikt, maar de apostel Petrus gebruikt het in het gelezen schriftgedeelte ook. En dan zegt hij dat die steen leeft. Het is de levende hoeksteen. Ja, hij is eerst dood geweest. De Heere Jezus Christus. Werkelijk gestorven. Zijn ziel gaf hij in de hand van zijn vader. Maar nu, hij leeft. Tot in alle eeuwigheid. En dat gebouw dat op het fundament van de zaligheid, waarvan Petrus zelf ook de belijdenis had gedaan. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen zei de Heere toch tot hem, zalig zijt ge Simon Barjona, vlees en bloed heeft hij dat niet bekendgemaakt, maar mijn Vader die in de hemel is. En op deze Petra, op deze rotsbelijdenis, zal ik mijn gemeente bouwen. De Christus, ook persoonlijk als de levende God, mag kennen. Die wordt als een levende steen gebouwd op dat fundament. Christus gaat door met zijn kerk vergaderend, met zijn kerk bouwend werk, nog steeds tot op de dag van vandaag. Bent u een levende steen? U kunt het nog worden. Het vierde vers lezen we, of het vijfde vers, nee, het vierde toch. Tot welken komende? Dat is nog niet voltooid. Dat allen die moeten komen, dat die gekomen zijn. We kunnen nog komen. De Heere roept, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. Tot welke komende? Het kan nog. Toch is dit niet de tekst van de prediking, gemeente. Die is uit de versen 21 tot 23, waar we lezen: Ja, ik heb het zojuist ook gelezen. Wat de roeping is van degenen voor wie Christus geleden heeft. Wat is de roeping? Wat zien we in deze versen? En dat heeft niet alleen iets te zeggen tot degenen die weten mogen dat Christus ook voor hen de dood is ingegaan. Maar dat heeft ook een boodschap voor ons allen, gemeente. We zijn geroepen om te volgen. Geroepen tot volgen, dat is het thema van de prediking. De eerste plaats in de weg van het lijden en in de tweede plaats in de gestalte van de ootmoed. Geroepen tot volgen in de weg van het lijden en in de gestalte van de ootmoed. Wie volgen wij? Wie volg jij? En wat volg jij allemaal? En wat houd je allemaal bij? Volg je nu ook net als de discipelen? De Heere Jezus Christus. Zou je dat willen? De discipelen, ze wilden het. Nee, die ene Judas ten diepste niet. Maar als Jezus aan zijn discipelen dieper onderwijs gaat geven over wat het volgen van hem nu is. En of dat wel kan. Ja, dan gaat Judas weg of dan is Judas al weg. Als de Heere spreekt. Rond de tijd van het Pascha, als hij dat houdt met hen. Nadat hij eerst voor hen dat nederige werk heeft gedaan. Wat niemand van de discipelen wilde doen. Wat maar een slaaf moest doen. Het was slavenwerk. Elkaar de voeten wassen. Hij doet het. En als Jezus dat heeft gedaan, Johannes 13, dan zegt hij ook dat hij dat gedaan heeft tot een voorbeeld. Dus als ze hem lief hebben, dat ze zulke dingen ook zullen doen. Dat ze hem daarin moeten volgen, om elkaar de voeten te wassen. Nou, dat waren vuile voeten. Want wie ooit in Israël is geweest, weet dat het daar erg stoffig is. Vieze voeten, misschien wel stinkende voeten. Nederige, smerig werk, zouden we zeggen. En hij die koning is, heeft het bij zijn dienaren gedaan. Niet omgekeerd. Heel kort. En dan verbindt Jezus er onderwijs aan. Petrus vraagt aan het een en ander. Jezus verbindt er dan ook dit onderwijs aan, dat als hij Petrus tot hen zegt, uit mond namens al de anderen ook, wij zullen ons leven voor u zetten. Dan zegt hij, Petrus, dat kan niet. Waar ik nu heen ga, daar kun je mij niet volgen. Petrus, oh, hij wilde eerst wel helemaal door Christus gewassen worden. En dan zegt hij ook, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. Al moest ik mijn leven met u zetten, dat zal ik doen. Uit de liefde. Maar toch ook uit onkunde. En uit ongeloof, zegt hij dat. Want hij wist dat hij hem daar niet zou kunnen volgen. Maar hij wist niet, hij had het woord niet echt geloofd van de Heere. En toen hij sprak dat hij overgeleverd zou worden in de handen van de vijanden. En dat hij ter dood gebracht zou worden. Zult gij uw leven voor mij zetten? Petrus. Dat zul je niet. Zult me verloochenen tot 3 maal toe. Petrus. Ja, maar weet u ook dat allen van de discipelen, nee, niet hem zullen verloochenen, maar hem wel zullen verlaten. Wellicht dat erop gewezen is ook. Over gepreekt, want de gevangenneming is al aan de beurt geweest. Ze hebben hem allemaal verlaten. En ze hebben zich allemaal geërgerd aan Christus. Petrus nog een stap verder. Hij heeft hem verloochend. Toch tegelijkertijd was ook dat, moest hij dat meemaken. Om ook en Christus meer te leren kennen en zichzelf. Hij kon hem niet volgen. Jezus zou alleen de weg gaan van het bittere lijden. Hij kon hem niet helpen. Hij moest zelf geholpen worden. Hij zou zijn leven niet voor zijn heiland zetten. Maar die zou zijn leven voor hem zetten. En als hij zo Christus mag kennen, dan zal Petrus hem volgen. Namaals, ziende ook de dood, hoe Petrus zelf zou sterven. Hoogstwaarschijnlijk ook de kruisiging. Hij was geroepen tot volgen. Maar dat heeft meer in zich dan dat hij alleen geroepen was om te volgen op dezelfde wijze als het ware, hoewel niet identiek, maar toch bij vergelijking ook zo aan het einde van zijn leven komen als zijn Here en Meester. Geroepen tot volgen in het lijden. Als hij mag zijn levende steen, gebouwd op de levende hoeksteen, op het fundament waarvan hij eerder de belijdenis had gedaan, en misschien toen wel groter had gesproken dan dat hij werkelijk al kende, maar toch was het een goede belijdenis. Hij moest het gaan leren. Hij zal eerst dat fundament moeten leggen. Jezus heeft dat gelegd, gemeente. Trouwens toch ook dat, laat ik dat even noemen. Wat is het opmerkelijk niet waar. In de omgeving van de teksten zie je dat het gaat om gelovigen of om ongelovigen, ja, dat zouden we denken, maar in het eerste gedeelte dan zegt Petrus dat die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden, want u dan die gelooft is hij dierbaar, maar dan staat er niet de ongelovigen wordt gezegd, maar de ongehoorzamen. Is ongeloof voor u ook al eens ongehoorzaamheid geworden? Ongeloof kunnen we ons misschien wat makkelijker op de been houden, want dat moet je immers gegeven worden. Gehoorzaamheid moet je ook gegeven worden. Petrus noemt deze tegenstelling. Gelovigen zullen niet beschaamd worden, maar ongehoorzaam. Die zullen zich stoten aan de hoeksteen. Hoe is dat? Hoe was dat toen heel kort? Fundament van een gebouw, gemeente, dat is in Nederland onder de grond van het gebouw. Dat zie je niet van buitenaf. Ook van dit gebouw niet. Fundament zit onder het gebouw. Onder die andere laagje. Daar zit het fundament. Onder de grond. Maar in het oosten, als een gebouw, als een huis gebouwd werd, op hoekstenen, op fundamentstenen, op die grootste, die belangrijkste fundamentsteen, dan lag die gedeeltelijk in de grond, maar gedeeltelijk kwam die ook nog boven de grond uit. Op de hoek, op de punt van een gebouw. En iemand die niet goed uitkeek, kon zich daaraan stoten. En dat beeld gebruikt Petrus dan voor degenen die ongehoorzaam zijn aan het woord dat de Heere gesproken heeft. Al die tijd door tijdens zijn omgang onder Israël. Joden hebben zich vreselijk aan het woord gestoten. Ze hebben zich eraan geërgerd. Zo erg dat dat ze hem uitgeworpen hebben. Ze zullen in hun zonden sterven, zegt de Heere Jezus dan in Johannes 8. Ontzaglijke werkelijkheid. Wie zich aan hem stoot, wie voor hem een erfenis is, voor wie hij geen waarde krijgt. In hun zonden sterven. Degene die de roeping van hem maar laten gaan. Ook toen hij opriep tot geloof, tot bekering, om tot hem te komen. Op velerhande wijze. Wie worden geroepen in een bijzonder gemeente? Ja, inderdaad, een nieuwgeboren kinderkens. Daar begint deze brief ook al mee. De vreemdelingen. In Klein-Azië, uit de Joden, uit de heidenen die christen zijn geworden, maar die in ieder geval wedergeboren zijn tot de levende hoop door het eeuwig blijvende woord van God. Kun je jezelf wederom geboren doen worden? Loop jij met die vraag? Loop daar maar mee. Wees daar maar mee bezig. Wat moet je doen om wederom geboren te worden? Onderzoek het woord maar. De Heere gebruikt het woord. Kom daar waar het woord open ligt, onderzoek het woord, want het is het levende en het eeuwig blijvende woord van God. Doe er maar een beroep op, Heere, die oude Bijbel. Of het nou in letterlijke zin een oude Bijbel is, of dezelfde tekst uit de oude Bijbel. Dat is bij mijn vader gezegend, dat is bij mijn moeder gezegend, bij mijn oma, opa misschien. Of wie je ook daarvan mag weten. Doe het ook bij mij. Opdat ik ook, ja toch, mag behoren tot hen die eertijds geen volk was van u. Maar nu Gods volk zijt geworden, dat mag gaan leren weten wat het tweede gedeelte van de tekst, of de derde gedeelte van de tekstlezing zo heerlijk zegt in vers 24. Dat de levende steen Christus zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij der zonden afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden, uit hem, door hem het leven zullen ontvangen. En wie dat is, die wordt geroepen om een leven te hebben als hij. Een leven waarvan hij het voorbeeld heeft gegeven, niet alleen in de voetwassing, maar ook zelfs in het lijden zelf. Heel bijzonder is dit gedeelte, gemeente, vanaf vers 18, geschreven aan de huisknechten. Wie waren dat? Het was maar niet zo werknemers zoals we die in onze tijd kennen. Dat waren slaven. Slaven. Die hooguit voor kost en inwoning, hoewel dan niet in het hele huis, maar toch in een gedeelte dat erbij hoorde, hooguit voor kost en inwoning, dag en nacht gereed moesten staan voor allerlei werk. En zeker voor het minder fraaie en het smerige werk. Huisknechten, ze moeten onderdanig zijn aan hun heren, zegt Petrus. Huisknechten, slaven in die tijd hadden niet hun best leven. Ze hadden geen rechten. Er was geen vakbond. Er was niemand wie het voor hen opnam. Overgeleverd soms aan de grillen van een heer die deed wat hij maar wilde. Petrus zegt zelfs dat ze onderdanig moeten zijn aan de goeden, maar ook aan de harden. Petrus en ook de andere apostelen, zeker Paulus, roepen ook op tot gehoorzaamheid. Slavernij was in die tijd volstrekt gewoon. Dreef de samenleving op. De apostelen roepen niet op tot afschaffing door geweld van de slavernij. Waarom niet, kun je afvragen? Zouden ze het dan goed hebben gevonden? Nou, dat laatste ook niet. Dat lees je ook niet in het Nieuwe Testament. Dat ze denken dat dit de juiste orde was in de maatschappelijke verhoudingen. Maar ze hebben die orde niet met geweld willen aantasten, omdat er voor hen een belang was dat groter was dan dat. Namelijk de voortgang van het evangelie. Juist onder slaven vond het evangelie goed gehoor. Juist onder verdrukten. Mensen die een moeilijke levensgang maakten. Die hoorden iets bijzonders in die boodschap van die apostelen. Van bevrijding. Van vergeving ook. Van vrede. Het evangelie is juist onder hen door velen geloofd in de eerste tijd van de vroege kerkgeschiedenis. En als die slaven, die zich dan ook goed zullen hebben ingezet voor hun Heer, zich zouden losrukken uit die samenleving, een revolutie teweeg zouden brengen, dat zou toch juist de goede voortgang van het evangelie in de weg hebben gestaan. Trouwens, daar waar het woord kracht zou gaan doen, ook in het leven van een baas, van een werkgever, van een heer. Daar zou die meester ook gaan inzien dat, ja, die slaven die hij nauwelijks eerder als mensen zag, dat hij die dan ook menswaardig diende te behandelen. En een christenheer zou zo ook de broeder worden. Van een christenslaaf. En tussen, ja zeker, daar werd heel wat geleden. Ze moesten er wel op letten, schrijft Petrus. Hier, maar ook op andere plekken in deze brief. Dat ze het daar niet zelf naar hadden gemaakt. Dat ze lijden moesten. Dat ze slaag kregen. Als je zelf zondigt, vers 20... tegen je Heer en daarom geslagen wordt, ja, dat is heel te begrijpen. Maar als je wel doet en daarover lijdt, daarover leed ervaart, omdat u christen bent, omdat u vooruit komt dat u een nog grotere en belangrijkere Heer hebt, die ook dat durft te getuigen voor een harde Heer die een afgod dient. En die het niet accepteert dat u deze Jezus dient. Als je daarover dan in leed bent, dan leid je ten onrechte. Maar wees dan getroost. Dan leef je net als Christus. Die ook ten onrechte in menselijk opzicht leed. Dan bent u te vergelijken met hem. En dat is genade bij God. Dat werkt de apostel later op verschillende momenten nog uit. Hij maakt in ieder geval de vergelijking van het lijden van mensen die het moeilijk hebben in de slavernij met het lijden van Christus. Wezen vanmorgen daar al op, het lijden van een mens is per definitie toch altijd anders dan het lijden van de borg- en zaligmaker. Met ons lijden maken we onszelf en anderen niet zalig. Maar Jezus met zijn lijden betalend, verzoenend sterven wel. Doch, het is niet voor niets dat Petrus zoveel aandacht geeft in deze brief aan het onderwerp lijden, tegelijkertijd aan het onderwerp om heilig te leven voor de Heer. Een voorbeeld heeft Jezus gelaten, staat er. Voor hem die zelf zo geleden heeft, voor hem die het weet wat het is. Veracht te zijn, als je nou op hem lijkt. Vindt het dan ook niet vreemd als je zelf als christen ook wel eens veracht wordt? Als de mensen je lasteren, als de mensen je bespotten, kennen we daar ook iets van? Weten we wat dat is? Nee, dan moet je het nogmaals zelf niet naar maken. We denken zeker dat mensen in de landen daar waar concrete fysieke verdrukking is, dat die weten wat het is. Leest u daar ook wel eens over? Moet je doen hoor. Denk je dan ook wel eens, hoe zou ik zijn als het mij veel zou moeten kosten om christen te zijn, belijdend christen te zijn? Of als het mijn vrijheid of een stukje van mijn welvaart zou kosten? Petrus zegt, gij zijt geroepen, terwijl Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, om zijn voetstappen na te volgen. Daar zijn we toch allemaal toegeroepen. Gemeente, waar ik ook aan moet denken is dit. Soms wordt dat zo gezegd, hè? We moeten de voetstappen van Jezus drukken, ja. Als we dat doen, dan zullen we ook de knieafdrukken van Jezus drukken, navolgen. De knieafdrukken in de grond waar hij geknield heeft voor zijn vader in het gebed. De volgend leven is een biddend leven. Ook als je leed draagt. Ook om eenzaamheid. Misschien nog wel die eenzaamheid te vergelijken met hen die vervolgd worden. Dat je misschien zelfs in je eigen huisgezin er niet over kunt spreken waar je zo graag over zou willen spreken. Wat het woord je doet. Enige verantwoording wilt geven van de hoop als die in je is. Als er om je gegniffeld wordt. Als je zodra maar een woord gaat spreken over de dienst van de Heer, iedereen zijn mobiel pakt. Geen aandacht voor. Dat kan een zeker lijden zijn. Eenzaam zijn. Lijden, gemeente, vanmorgen noemden we er al iets van. Ach, zoveelerlei lijden is er. Zeker denken we ook aan het ziek zijn, ook van Gods kinderen. Voor hen is het ook moeilijk als ze pijn hebben. En uit zichzelf kunnen ze dan ook maar niet altijd bedenken van, ach, de Heer Jezus heeft veel meer pijn geleden dan ik, dus ja, voor mij valt het wel mee. Dat is een veel te vlotte, veel te kort door de bocht opmerking. Of als ze een kruis moeten dragen, wat zwaar is, wat misschien anderen helemaal niet kennen. Je kruis op je nemen. Anderen zeggen misschien, nou, maar dat zijn toch bepaald geen aantrekkelijke dingen om christen te worden. Als ik een last moet dragen, dan schud ik die liever van mijn schouders. Want ik wil vrij zijn waar ik ga en makkelijk door het leven gaan. De Heer Jezus spreekt over het volgen van hem met je kruis, niet met zijn kruis, want dat moest hij alleen dragen. Betalende, verzoenende. Maar het kruis dat de Heer je oplegt. Soms kunnen mensen daar urenlang over spreken. En daar blijft het dan ook bij. En als je dan vraagt, is dat nou een kruis dat de Heer je oplegt? En hoe draag je dat dan? Dat dan de wagen stilstaat. En wat gebeurt er dan in je? kruis dragen, dat brengt ook, dat roept ook om zelfverloochening. Om die wil te kruisigen, dat je geen last wilt dragen en dat je op geen enkele manier het moeilijk wilt hebben, maar het alleen maar makkelijk wilt hebben. Maar wat moet er ook veel gebed zijn? Dat de Heere dat geeft en dat werkt waar we van nature tegen zijn. Nog een stap verder. Dat we ons leven verliezen. Zoals Christus dat zelf ook leerde. Wie zijn leven verliest, die zal het behouden. Petrus moest dat ook leren. Ondanks de heerlijke belijdenis die hij al had gedaan. Petrus, je meent wel dat je me zo kunt dienen. Maar in tegenstelling, je zult me verloochenen. Zo Petrus toen niet zijn leven verloren hebben. Ik kan. En moest beleven, ik kan niet. Ik kan hem niet dienen. Maar ook hij zal mij dienen. Volgen gemeente. Toch is het dat ook wat Petrus hierover schrijft. En dat is maar niet een nabootsing. Dat is maar niet nadoen zonder meer. Een boekje van een middeleeuws schrijver, Thomas à Kempis, De Imitatione Dei, de nabootsing van God, van Christus. Maar dat wil niet zeggen dat dat alleen maar een nadoen voor de vorm is. Maar dat, daarmee bedoelde hij ook het werkelijk achter hem aankomen en lijden in vergelijking met zoals hij geleden heeft. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten, niet alleen de voetwassing, maar ook zoals het hier staat, met een bijzonder woord in het Grieks. Hij heeft ons een schrijfvoorbeeld nagelaten. Ik weet natuurlijk niet meer precies hoe kinderen, als ze een jaar of 5, 6 zijn, op de basisschool tegenwoordig schrijfles krijgen. Maar vast zal er toch nog wel iets zijn, zoals dat in het verleden was, dat ze moeten leren schrijven in een bepaald patroon. Letter O, rondje met een klein streepje eraan. Dat daar 2 lijnen voor getekend zijn op een blad en dat ze daarbij de eerste oefening met hun potlood of pen tussen die 2 dikke lijnen moeten blijven en dan zelf ook een letter O vormen. Een schrijfpatroon. Een eerder uitgezet patroon dat je moet volgen. Dat lees ik hier vanuit het Grieks. En dan zie je soms de jonge kinderen hun uiterste best doen. Zeker als ze een goede juf of meester hebben. Die zegt, wat doe je best? Dan krijg je een beloning, een plaatje of wat ook. En dan kun je mooi leren schrijven. Puntje van de tong uit de mond. Daar spannen ze zich voor in. Dat bedoelt Petrus hier ook. Als het patroon, mag ik zo zeggen, van de Heere Jezus in zijn lijden. Ook het patroon moet worden van de christenen. Daar moet je je voor inspannen. Daar moet je met je gedachten bij zijn. Daar moet je overdenken, biddend. Heere, ik wil mijn treden zetten in uw spoor. Maar ik heb zoveel hulp nodig. Die wil de Heere geven. Let op wie hij is en hoe hij heeft geleefd. De tweede gedachte, geroepen tot volgen in de gestalte van ootmoed. Zijn voetstappen dragen, navolgen. Hem die geen zonde gedaan heeft en in geen bedrog is er in zijn mond gevonden. die als hij gescholden werd niet wederschold en als hij leed niet dreigde, maar gaf het over aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt. Die geen zonde gedaan heeft, moet ik zo leven? Hoe dan anders? Wie wil je dan volgen? Wie van hem is geworden, die krijgt een hekel aan de zonde, hoor. Die wordt aller zonden vijand. Iets anders is of dat hij bemachtigd is om alle zonden uit zijn leven weg te halen. Dat niet. Dat wordt ook eens te verleiden. Een ellendig mens. Maar je wordt aller zonden vijand. Of bent u, of meent jij, dat je een kind van de Heere bent en dat je een echte Christusbelijder bent, als er toch nog ergens een hoekje in je hart is waar de Heere niet mag kijken naar wat je voor jezelf houdt en waarmee je de dingen doet die jij of u graag doet, als andere mensen het maar niet zien. God ziet het wel. Die wedergeboren is, die heeft een hart dat in zijn geheel voor de Heere is, al heb je nog zoveel strijd met je oude mens. Het kan niet zijn dat je dingen verborgen houdt voor die grote God die je lief hebt. Wat het ook is, je maakt het hem bekend. Want kijk eens, je wilt toch Christus volgen? En in zijn mond is geen bedrog gevonden. Dan kan er in jouw mond, als je zegt dat je Christus lief hebt, ook geen bedrog zijn. En dan kan er zeker niet zulke bedrog zijn dat je daar de Heere mee bedriegt. En lees je nog meer, gemeente. Als hij gescholden werd, deed hij dat niet terug. Dat is moeilijk. En op zijn lijdensgang, als hij gespuugd werd in zijn gezicht. Maar wie dat ooit als kind heeft meegemaakt, die weet later als volwassene nog de emotie van boosheid wat dat bij je doet. Als je ooit in je gezicht bent gespuugd. Hij deed dat niet terug. Als hij leed, gaf hij het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Daar moet een christen ook iets van hebben. Kunnen lijden ten onrechte. Ja, misschien dat we volop denken, moet dat dan altijd? En moet een christen dan iemand zijn in de praktijk van het leven dat hij over zich heen laat lopen? Zich makkelijk in een hoekje laat duwen? Zich niet verweert? Geen positief zelfbeeld mag hebben? Integendeel. Je mag opkomen voor de eer van God. En voor de heiligheid en de gehoorzaamheid aan de geboden van God. Daarmee ook voor jezelf. Je moet de naasten lief hebben als jezelf. Je mag jezelf lief hebben. Toch heeft dit wel iets te zeggen, gemeen. Die gestalte van ootmoed. Dat als we ertoe geroepen worden, dat het niet mogelijk is om ons op een normale wijze te verdedigen, dat we dan ook kunnen lijden ten onrechte. Paulus roept dat ook ergens uit. Als christenen met hun zaken naar de wereldlijke overheid gaan, waarom lijdt gij niet liever onrecht? Want dit ook, dit smaadt de naam van het evangelie. Praktische dingen, gemeente. Petrus schrijft daarover. Zou het ook niet daarom zijn, omdat de Heere Jezus in de praktijk van zijn leven hem ook nogal eens tegengekomen is, hem terecht heeft gewezen. Je verder lezen, we zijt allen eensgezind. Dat is was Petrus het niet, die het nog alles meende beter te weten dan alle anderen. Toch wel wat boven een ander te staan. Zijt eensgezind. Medelijdend. De broeders liefhebbend. Ook als er broeders zijn die wat minder vlot van woorden zijn dan jij, Petrus. Met innerlijke barmhartigheid bewogen. Vriendelijk. Hebt vurige liefde tot elkander. Zijn ook woorden uit het woord, gemeente. Uit de zogenaamde huistafels uit de brief van Petrus uit het een volgend hoofdstuk. Laat het ootmoedige leven ook in de omgang van Christus met mensen. Ja, hij kon ook streng zijn. Krachtig opkomen voor de eer van zijn vader en voor de eer van Gods geboden. Maar tegelijkertijd, welk een vriendelijkheid en medelijdendheid en bewogenheid. Met innerlijke barmhartigheid was hij bewogen. Hebben we daar ook iets van, als we hem lief hebben? Ik weet, de ene mens is gevoeliger dan de ander, dat is ook iets van je karakter, maar toch is het in principe in wezen. Kun je wel eens bewogen zijn, ouderlingen, diaken ook, om wat je hoort op huisbezoek. We strepen toch niet maar alleen het lijstje af, nou weer een paar bezoeken gedaan. Maar ook als gemeentelid, als je een ander ziet of als je af en anderen dingen hoort. Wat een gebedswerk hebben we allemaal voor elkaar, gemeente. Hoort dit, ja, dit hoort ook bij het geestelijke leven. Dit moet niet buiten het bevindelijk geestelijke staan. En inderdaad, daarin gaat het geestelijke leven niet op. En we houden ook allemaal onze karakters zoals we die hebben. Met onze karaktereigenaardigheden, maar ook met onze karakterfouten en karakterzonden. Maar met het laatste mag je het nooit op een akkoordje gooien. Want dat moet beleden worden, dat moet je ook aanpakken. En wil de wortel der zaak in ons gevonden zijn, dan moeten er toch ook vruchten zijn. Vruchten waaraan de goede boom te kennen is. En wie is het dan die de grote, ja, de wijngaardenier is, Johannes 15. De Heere kent de hart. De mensen moeten ook vruchten zien. De Heere wil ook vruchten zien. Ook deze vruchten, gemeente. Kunt u volgen? Wilt u volgen? Weet u wat zo mooi is in dit gedeelte ook? Het eindigt niet alleen met de opdracht. Eindig daarmee dat Petrus zegt, u waart, u was, u voor wie Christus geleden heeft. U was eerst als dwalende schapen, maar nu zijt gij bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Net als hij. Hij die ook bekeerd moest worden als gij eens bekeerd zult zijn. Petrus, zo versterk uw broederen. Ook met deze dingen versterkt hij de kerk nog steeds. Zie op de herder. En erkennen dat je in jezelf nog dwalend blijft. Maar wel een schaap mag zijn. Wel een dwalend schaap. Wel onder de goede herder, die niet één schaap verliest. Sta toe dat hij de opziener is over je ziel. Dagelijks, Heere, zie mijn hart, doorgrond het, wijs de zonde maar aan, Welke zonde ook. Ook die van de concrete werkelijkheid. En de concrete werkelijkheid. Ook die met betrekking tot het liefhebben van de naaste. Enzovoort. En hoe je over jezelf denkt. En hoe je met een ander omgaat. Wijs ze maar aan. Breng me tot belijdenis. Bekeer me. Vergeef me. Overste herder. De opziener uwer zielen. Willen we ook van die goede herder niet een schaap zijn? Jezus sprak eens in het Nieuwe Testament. Schapen of bokken. Nog kunnen bokken. Schapen worden. Hoe? 2 vers 4. Tot welke komende? Tot hem komen. Al is het met de bloedvloeiende vrouw. Als ik maar de zoom van zijn kleed mag aanraken. Al is het van een hoorder die misschien op verre afstand bleef. Laat ik een woord van deze leermeester mogen opvangen. De Heere wil ook wel dat je openbaar komt. Als je echt tot hem gekomen bent. Hoor zijn stem. En vraag het Heere. Wilt u afrekenen toch met die ongehoorzaamheid van mij. En schenkt u mij gehoorzaamheid. Ja, de gehoorzaamheid des geloofs. Om tot u te komen. Om van u te zijn. Voor in dit leven. Maar ook voor als het leven tot een einde gaat. Om eeuwig voor en met u te leven. Amen. Psalm 89 vers 7 willen we zingen. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Laten we de Heere dank zeggen. O grote God. Heere, gaat u door met uw werk. Voegt u toe tot uw kudde die zalig zal worden. Die voor ons mensen ontelbaar grote mensen scharen. Opdat we gered zullen worden van de eeuwige dood. Opdat we leven zullen. Want de levende die zal u loven. Daartoe had u de mens geschapen. U Heere Jezus Christus. O, hoe groot zijt gij. Mogen uw leven, uw lijden, uw sterven recht overdenken. Ook als we zelf in een weg van lijden gaan. We hoorden daarvan deze dag. Ook vanmiddag. Dus Heere, schraagt u in het lijden. Geeft u hoop, geloof, liefde en een hart dat goed wil spreken van u. Vaak gebruikt u dat toch ook om anderen te bewegen. Om de knieën te buigen. Om te bidden. Geef mij ook zo'n hart. Heere, gedenkt u allen die ermee worstelen. Wat kan een mens een strijd hebben. Geeft u dat we eens uitgestreden raken. En het u alles gewonnen geven. Zie een gunst op ons allen. Kinderen ook, als ze naar school gaan, jongeren, onderweg, in hun vrije tijd. En ja, hoe ze omgaan, ja, met die sociale media. Heren, toen ze in uw spoor gaan, toen was er nog niets van die dingen. Maar toch in uw spoor gaan, dat kan ook in deze tijd. Dat kan ook de jonge mensen. Als u ze staande houdt en die dicht bij u willen leven, gedenkt u naar de grootheid van uw genade, naar de trouw van uw verbond, om Jezus wil. Amen. We gaan zingen op Psalm 17, het vierde vers. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden.
Thank you.
Ontvangt u allen met biddende harten de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Waar moet deze papier uit?
Dat is jonge juffrouw.
Ja, maar ik bedoel oude juffrouw. Dat is heel aardig.